Beste luisteraars, welkom weer bij een nieuwe TP Talks van Telecom Paper. Vandaag weer een setting met twee gasten van Deloitte, Jens Groot en Jan-Piet Nelissen. En we gaan het vandaag hebben over de sector, de trends in de sector, wat er allemaal speelt en of je als operator nog doorslaggevend kunt zijn en relevant kunt zijn als het ware of bent. Ik kijk uit naar het gesprek, een beetje voorgesproken. Leuk. Maar voordat we gaan beginnen, even vragen wie Jens is en Jan-Piet. Jens.
Ja, ik ben Jens Groot. Ik werk bijna 9 jaar bij Deloitte in de TMT-praktijk. Richt me daarbij op strategie en M&A, dus fusie-overname, trajecten. Carrière gestart in de corporate finance. En tussentijds nog een uitstapje gemaakt buiten de consulting bij Rocket Internet. Gewerkt om e-commerce en tech startups daar op te zetten en uit te bouwen.
Oké, Rocket Internet, dat klinkt als een bedrijf. Vroeger had je een Rocket Internet provider.
Ja, dit is een incubator van e-commerce bedrijven. Okay. Dus destijds was ik betrokken bij het opzetten van het kantoor in Amsterdam. En waar ze eigenlijk goed in zijn, is het kopiëren van Amsterdam van Amerikaanse startups, moet ik zeggen. En die dan eigenlijk uitrollen in Europa en Azië. Dus voorbeelden zijn Groupon in Europa, yeah. Zalando als rip-off van Zappos in Amerika. Ja. Dus dat is waar zij succesvol mee zijn geworden.
Ja, Zalando is wel succesvol, zou ik zeggen, toch? Niet?
Zeker, en ze zijn ooit nog eens... Uiteindelijk, ze hebben het geld verdiend, de mensen achter ook het internet, met die hele irritante kikker, die Crazy Frog, die je misschien nog kent. Dan moest je een sms'je sturen naar een nummer met een code, en dan kreeg je iedere week een nieuw beltoontje. Oh. Waar je dan nooit van je leven meer vanaf kwam. Dus ja. Dat is het waar ze het geld mee verdiend hadden.
Nou, we moeten het allemaal verder niet meer over hebben, over die irritante beltonen. Ja. Jan-Piet?
Ja, leuk om hier te zijn, hè. Dankjewel. Ik ben mijn carrière begonnen bij de Koninklijke Marine. Ik had denk ik geen zin om te gaan studeren. Heb ik uiteindelijk wel gedaan hoor, aan de TU in Eindhoven. Maar ik heb 11 jaar in een blauw pak gelopen bij de marine. Veel van de wereld gezien, was fantastisch. Een hoop geleerd, hoop gezien. Toen ben ik 3 jaar bij KLM gaan werken. Daar kwam ik tot de conclusie dat ik met mijn collega's vliegtuigen aan het volstoppen was. Elke dag, elke week, elke maand. En alle leuke projecten en uitdagende dingen aan consultants uitbesteed werden. Dus ik dacht, dat moet ik gaan doen. Ja. Ik ben in strategie consulting beland bij een tweetal bedrijven. Ik heb ook 10 jaar een eigen consultancybedrijf gehad. En werk nu sinds 6 jaar bij Deloitte. Waar ik me bezighoud met de telecom, media en technologie industrie. En een leidende rol heb voor een aantal van de klanten.
Ja, en de klanten zitten overal in Nederland, Europa?
Ja, Deloitte is best een groot bedrijf. Ja. Wereldwijd 450.000 mensen. In Nederland 7.500. Ja. Dus er zijn weinig bedrijven die geen klant van ons zijn.
Ja, maar we gaan het niet over klanten hebben. We gaan het gewoon hebben over de trends die we zien in de sector. En misschien even daarmee beginnen. Jullie brengen altijd een heel mooi rapport over de consumer trends. Volgens mij eind vorig jaar geloof ik weer eentje uitgebracht. Wat staat daarin wat relevant is, jongens?
Ja, wij brengen eigenlijk jaarlijks een tweetal, heel veel rapporten uit. Als je, maar de tweetal die voor onze sector leuk en relevant zijn. Eén is de TMT Predictions, noemen we dat. Telecom, Media en Technologie Predictions. Waar we in een tiental voorspellingen doen van dingen die eraan zitten te komen. Nou, die komt binnenkort weer uit voor 2025. Dus dat wordt leuk leesvoer om nieuwe ontwikkelingen te spotten. En het tweede wat we doen in onze industrie is wat we noemen de Digital Consumer Trends. Dat is meer gebaseerd op consumentenonderzoek. Dus dat doen we in een groot aantal Europese landen. Vragen we aan consumenten hun mening. En dat vullen we aan met onze eigen analyses en onze eigen mening.
Ja, en dat nemen we dan onder je schouders mee, onder de arm mee naar jouw relaties en klanten om te vertellen hoe de wereld eruit ziet, denk ik. Ongeveer
hetzelfde wat jij doet, denk ik.
Ed. Ja, wij doen eigenlijk zijn we concurrenten van elkaar, Jan-Piet, of niet?
Nee. Ik zou zeggen, het vult elkaar aan. We hebben het ook wel eens naast elkaar gelegd, want jij hebt je eigen consumentenpanel. Ja. Dat gebruiken wij dus ook. Ja. En ik denk dat daar voor Nederland grotendeels dezelfde dingen uitkomen. Ik denk dat jij nog iets dieper gaat en breder gaat in de vraagstelling. Het voordeel van onze is weer dat we het ook op Europese schaal kunnen vergelijken met andere landen.
Ja, ik heb trouwens een tijdje geleden al een onderzoek gedaan voor een klant. En had gekeken naar hoe tevreden wij in Nederland of in Europa zijn over een breedbandverbinding. Dat kwam uit jullie onderzoek, geloof ik.
Ja,
klopt. Dat was zoiets van 80%+ is eigenlijk heel tevreden over wat hij krijgt. En dus exact. 20% niet. Dus ik dacht, we doen het wel goed in de sector, toch? Of niet? Of zijn er nog dingen die zeggen van, dit vinden we toch wel frappant dat wat uit het onderzoek kwam, wat we even moeten memoreren hier?
Ja, wat interessant is vanuit de consumer trends is dat je op heel veel trends. Wat dadelijk meet het uiteraard trends op basis van, het consumentenonderzoek. Dat je de groei ziet afvlakken van heel veel van de trends. Dus één interessante die we eruit willen tillen is als je kijkt naar apparaten. Dus als je kijkt naar digitale apparaten als smartphones, maar ook koptelefoons, smartwatches, maar bijvoorbeeld ook VR-headsets.
Ja.
Dus daar hebben we een hele brede scope van 15, 20-tal devices, waarvan we kijken wat is de uptake, hoe ontwikkelt die zich in Nederland en omringende landen. Is dat je eigenlijk ziet dat de groei daarvan van zo goed als alle devices aan het afvlakken is. Ja. Dus waar je in het verleden natuurlijk in de telecomsector zag dat die devices een enorme driver waren ook van groei van telecomdiensten. Is dat je eigenlijk ziet dat dat afvlakt en dat ook de tijd dat een consument een bepaald apparaat heeft, dat dat ook steeds langer wordt. Dus ik denk vanuit duurzaamheidsperspectief hartstikke goed nieuws.
Ja.
Als je kijkt vanuit commercieel perspectief, is dat iets voor de device makers, wat je als in ieder geval commercieel minder goed nieuws kan zien. Maar je ziet dat bijvoorbeeld ook terug in de abonnementen. Dus als je kijkt naar de VOD-abonnement, heb je zeker tot en met COVID gezien dat dat heel hard groeide.
Ja.
Daarna zag je hem natuurlijk een aardige knik naar beneden. En daarna zou je hem ietsje normaliseren. Maar als je naar de trend kijkt, zie je ook dat afvlakken. En als je kijkt naar het aantal abonnementen per huishouden, zie je die nu redelijk afvlakken bij 2,5, 2,6
ja.
In Nederland en omringende landen. Dat is ook een vrij consistent beeld eigenlijk wat we langs heel Europa zien wat dat betreft.
Ja. Maar je ziet dus eigenlijk dat de consument verzadigd is met spullen en met videoservices. Hè. Volgens mij zien we hetzelfde. Ik kijk even naar mijn buurman Victor. Wij zijn toevallig bezig met onze rapport voor de videobehavior 2024 Q4.
Ja.
En eigenlijk kun je de trend wel voorspellen. Die is gewoon vlak. Je hebt wat outliers die het wat beter doen en wat minder goed. Daar zullen we wel in het rapport over hebben.
Ja.
Maar ook bij de apparaten, het blijft vlak liggen. Zeg je nou eigenlijk, er is geen innovatie meer in apparaten? Of zeg je, de consument heeft alles al, dus heeft niet behoefte aan meer. Wat maakt het zo vlak?
Ja. Ik denk het laatste. Dus die consument is gewoon blij.
Ja.
Ik denk dat heel veel functionaliteiten ook nu voldoende zijn. Je kan wel een nieuwe iPhone kopen, maar de meeste mensen gebruiken de huidige functies op de iPhone niet eens. Dus de meerwaarde van een nieuwe is niet meer zo groot. Dat geldt ook voor de battery life, et cetera. En gek genoeg zien we dat over alle categorieën devices dus. Er wordt vaak gezegd, VR headsets, dat groeit nog wel heel hard. Ook die niet. Dat is een paar procent van de Nederlandse huishoudens die zo'n ding hebben. En daar weer van, maar een paar procent gebruikt dat ding op dagelijks of wekelijkse basis.
Ja.
Dus de industrie zal een andere vorm van groei moeten zoeken dan vanuit nieuwe devices.
Ja, zeg ja, Jens.
Plus dat precies voor VR-headsets is denk ik ook nog interessant om te benadrukken dat we ook kijken naar hoe intensief is ook het gebruik van een bepaald apparaat. Dan zie je dat ook heel laag ligt bij VR-headsets. Dus de adoptie ligt laag op 6%.
Ja.
Als je ook nog eens kijkt naar het gebruik per dag, ligt dat ook nog eens een keertje heel laag. Hè? Dus
ja.
In die zin is dat dubbel op. Een hele interessante. En als je daarentegen kijkt naar hoeveel daarin wordt geïnvesteerd, hè, vanuit Apple en vanuit Meta, en je zet dat af tegen dat gebruik, dan is dat op dit moment geen goede business case.
Nee, maar over wat Meta doet met een headset inderdaad, dat is heel veel geld en er komt eigenlijk volgens mij helemaal niks uit.
Precies.
Ik zie geen wereld voor waar iedereen met zo'n bril oploopt en niks ziet of zo. Dus het was gewoon een hype en een beetje technologisch geplug van Meta en Apple of zo, denk ik.
Dat lijkt op dit moment wel op, ja.
Nou, toevallig over die iPhone, wat je zei. We hebben ook gisteren gekeken naar Apple heeft natuurlijk de iPhone 16e uitgebracht om een beetje weer wat reuring in die markt te krijgen. Want terecht wat je zegt, als je nu een nieuwe iPhone koopt of een nieuwe Samsung, je moet wel gek zijn als je zoveel geld neerlegt voor een nieuw toestel. Je gaat gewoon kijken welk toestel was ervoor of daarvoor. En dat is goed genoeg voor mijn behoefte, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dus, maar we hebben gekeken naar de iPhone en dan zie je dat de iPhone 13 het meest gebruikt is in Nederland. 20% heeft nog een iPhone 13. Dus, 16, dus bijna 3-4 jaar geleden.
Ja.
Ik denk dat voldoet uitstekend, zou ik zeggen. Ik bedoel, zeggen we dan ook eigenlijk met elkaar, Apple, pas op.
Ja, dat komt niet uit de digital consumer trend.
Nee, maar even een zijstapje. Hè?
Ja, dus als je kijkt vanuit de TMT Predictions, dat is ook een studie die we doen en die wordt binnenkort ook gelanceerd in Nederland. daar wordt ook inderdaad gekeken naar dit onderwerp van devices. En wat zouden dan inderdaad onderwerpen of technologische ontwikkelingen kunnen zijn die dit kunnen doen doorbreken. En een van de zaken die daarin worden besproken is lokale AI agents. Dus dat mogelijkerwijs op het moment dat je dat lokaal op je device zet. En dat zou echt een doorbraak kunnen zijn in functionaliteiten. En dat zou dan wel weer een trigger kunnen zijn voor mensen om inderdaad echt de laatste iPhone of de laatste Samsung telefoon aan te schaffen. Versus inderdaad het gedrag wat je nu ook schetst, waarbij mensen zeggen van nou, mijn iPhone is nog prima of ik ga een aantal generaties terug. Ja. Maar dat zou wel een doorbraak kunnen zijn, wat dat zou kunnen doen veranderen.
Ja, daarop inhaakt, hè? Ik bedoel, wij gebruiken natuurlijk ook AI in ons dagelijks leven, zakelijk leven. Maar ik zie mezelf als eindgebruiker nou niet eindeloos op mijn toestel AI gebruiken. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat is ook wel interessant. Dat hebben we ook
ik ga het meer gebruiken voor productiviteitsverbeteringen of een betere kwaliteit of meer diepgang. Maar privé, ja, ik doe boodschappen, ik kom thuis, ik ga op de bank zitten, ik ga Spotify luisteren. Ik bedoel, waar zou ik AI voor nodig hebben? Misschien een beetje een gekke vraag nu, maar...
Nee, en dat is iets wat we wel weer in de DCT hebben meegenomen, dus in de consumententrends. En wat je inderdaad ziet is dat het bewustzijn van AI wel degelijk hoog is. En dat 40% van de consumenten ook aangeeft dat ze AI gebruiken.
Ja.
Maar als je kijkt naar mensen die dagelijks AI gebruiken, is dat maar 6% in Nederland.
Ja. Ja.
Dus dat is inderdaad een hele kleine groep op dit moment.
Ja.
Dus in die zin, als je daar ook kijkt naar de massa-adoptie, wat we ook voor VR bespraken, is dat eigenlijk ook nog een heel klein groepje wat het echt intensief gebruikt.
Ja.
Ja.
Ik denk dat de vraag is, welke applicaties en diensten komen er nog, die we nu nog niet voorzien, die mogelijkerwijs een behoefte gaan vervullen, die we nu nog niet kennen.
Ja.
En dat is de vraag. Het is een beetje dezelfde vraag met 5G en 6G. Zeker in de consumentenmarkt zijn die diensten er eigenlijk nog niet.
Nee.
En ik denk dat je in onze industrie twee soorten mensen hebt. Je hebt de mensen die zeggen, nou, leg dat nou maar aan, die grote breedbandigheid, of dat nou vast of mobiel is.
Ja.
Want het is net als een snelweg. Hè? Als je er een rijstrook bij legt, voor je het weet, is die ook weer gevuld en staat diezelfde file er weer. Dus die applicaties die komen wel, als wij die breedbandigheid maar bouwen in die netwerken. Versus de mensen die zeggen nee, de mens heeft op een gegeven moment wel genoeg aan data wat hij op een dag kan verstouwen. En we zijn daar inmiddels al gepasseerd en wat we nu bouwen is overcapaciteit.
Ja.
Nou, the jury is out. Ik licht er een beetje aan waar je het meest in gelooft, denk ik.
Ja,
meer met geloof dan met wetenschap te maken.
Ja. Ja, volgens mij doe je ook onderzoek naar het feitelijk internetgebruik, hè? Dus hoe dat gebruikt wordt. Zijn daar nog bijzondere trends in te zien? Ik bedoel, volgens mij zitten maar 24 uur in de dag, dus we zijn met z'n allen wel klaar, denk ik, het gebruik. Of gaat het nog alleen maar naar beneden? Gaan we terug naar de natuur, om zo maar even te zeggen?
Nou, dat klopt. Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan, eigenlijk op twee aspecten. Hè? Dus de snelheid van de verbinding, waar je net al iets over zei, en de hoeveelheid data. Het klopt dat als je op totaal Europa kijkt, heeft bijna de helft van de mensen, als je ze vraagt welke snelheid verbinding heb je, en dan zeggen ze, ik weet het niet.
Ja, de helft, ja.
En in Nederland is dat iets lager, kleine 40%.
Ja.
Ons vermoeden is dat dat komt omdat er hier iets meer bewustzijn is door concurrentie, ook tussen kabel en glas, dat er veel glas uitgerold wordt. Dus het is iets meer top of mind in Nederland dan in een hoop andere landen. Maar nog steeds, een kleine 40% weet het niet. Dus dat is een interessante als het gaat om snelheid. En de snelheid is voor de meeste mensen, voor het overgrote deel van de mensen, gewoon goed genoeg. Hè? Dus meer dan 80%, ook wat jij zei, is gewoon
tevreden.
Of tevreden, of zelfs heel tevreden. Die twee categorieën samengenomen is boven de 80%. Dus snelheid is, denken wij, niet meer het argument waarop je nu nog verbindingen verkoopt. Dus dat zullen andere, going forward, de komende jaren, andere elementen moeten gaan worden. Tweede wat je vroeg, datagebruik. Dat is ook een interessante. Dat groeit nog steeds. Alleen de mate waarin het groeit neemt wel af. We hebben denk ik een tijdperk gehad, zeg tot een jaar of 8 tot 10 geleden, waarbij elk jaar dataverbruik verdubbelde. Daarna is dat minder geworden. We zitten nu op ongeveer in Nederland 20, 25, 30%, afhankelijk of je mobiel of vast kijkt. Dus dat neemt aardig af. Maar we zien in sommige andere landen, bijvoorbeeld Engeland, dat de groei van het mobiele dataverkeer al single digit is. Dus het groeit nog steeds, maar lang niet meer zo hard. Dus ik denk dat je een tijdperk had van verdubbeling elk jaar. Toen een tijdperk van, nou laten we zeggen, 20-30% erbij. En de vraag is even wat het de komende jaren gaat worden. Maar het zou best eens single digit groei kunnen zijn. Dus nog wel groei, maar duidelijk makkelijker voor de operators om die groei te verstouwen en de netwerken niet meer zo hard te hoeven bijbouwen.
Ja. Jan-Piet, jij zei van snelheid is niet meer relevant, hè, maar nog vrij weinig mensen hebben die 1 gigabit verbindingen, om zo maar te zeggen. Hè. Dat is natuurlijk eerder een prijsissue dan een beschikbaarheidsissue. Als snelheid niet meer onderscheidend genoeg is, wat kan de industrie dan wel doen om zich te onderscheiden? Is dat emotie, maatschappelijk ontnemen, andere dingen? Waar zit de crux in?
Ja, wat een hele interessante uitkomst is van het onderzoek, is uiteraard prijs. Komt uiteraard als een belangrijke factor eruit.
1, 2 en 3, denk ik.
Zijn. Ja. Precies, maar wat er ook uitkomt is loyalty. Die vonden we ook wel heel interessant. Dus loyalty benefits. Dus als ik langer abonnee ben bij een telecompartij, wat voor loyalty benefits ontvang ik dan? Ja. Ik denk zeker als je ook in Nederland kijkt in de telecomsector, is dat iets wat je nog relatief weinig ziet. Ook als je dat vergelijkt met andere industrieën, waar het mogelijk wel ook een opportunity ligt voor telecom operators om daar meer mee te doen. Dat klanten zich meer gewaardeerd voelen rondom loyalty. Dat komt ook wel terug in andere onderzoeken die we hebben gedaan. Misschien hebben jullie daar ook aanvullend onderzoek op. Is dat de beeldvorming toch wel vooral bestaat van de nieuwe klanten worden vooral natuurlijk, die krijgen eigenlijk alle promoties, dus die worden in die zin beloond. En als ik switch, word ik beloond. Maar als ik blijf, word ik niet beloond. Dus dat is wel iets wat vonden wij zelf wel een interessante uitkomst van het onderzoek. Loyalty daar als eerste punt uit terugkwam als wat mensen van belang daarin vinden.
Wat natuurlijk heel lastig is, hè? Hoe kan je een klant die je heel lang hebt tevreden houden, zodat hij niet gaat migreren of churn, laat ik zo zeggen. Ja. Want uiteindelijk, bottom line, het kost altijd geld en het geld wil je liever niet uitgeven. Dus alles wat riekt naar geld geven aan iemand die er al heel lang zit, is een beetje gek, denk ik. Maar ik zit zelf bij energie, zit ik bij Essent bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, ik zit volgens mij nu op 10% korting. Hè? Dus voordat ik over ga stappen, moet ik eerst 10% erbij optellen als het ware.
Ja.
He, dus dat hebben ze er keurig in gefietst als het ware. In die sector is churn nergens zo hoog als bij energie, denk ik.
Ja.
Dus, maar loyaliteit, je ziet het grappig, KPN heeft volgens mij recent iets gelanceerd waarbij je extra videodiensten kunt krijgen als je lang klant bent, dat soort dingen. Ja. En ik sprak diezelfde dag nog met de general manager van Digi in België. Hij zei, simpel, aan, uit. Dat gaan we doen, dat snappen mensen. Dus dat hele volbouwen van die boom, dat vinden we niks. Mm. De klant wil gewoon simpel product. Hij moet het moeten doen of niet doen. En al die extra, die regel ik zelf wel. Wat vinden jullie daarvan?
Ja, dat appelleert wel een beetje aan wat wij vorig jaar ook op jullie congres presenteerden. Dat ons vermoeden is dat het product waar wij het over hebben een commodity aan het worden is.
Ja.
En wij vinden het natuurlijk zelf onze eigen industrie fantastisch, geweldig en een premium product. Maar in de ogen van de consument is het dat niet meer. Dat was vroeger zo. Dan was je op verjaardag aan het vertellen over je nieuwe breedbandabonnement wat je had gekozen. Of de nieuwe telefoon met een welke databundel je wel niet had. Nou, als je nu op een verjaardag komt, dan praten mensen daar niet over meer in positieve zin. Ja. Mensen zijn op z'n best neutraal over het product. En als ze er al over praten, dan is het hij deed het niet vorige week en ik kon dus niet thuiswerken. Ja. Dus van een premium product waarbij je blij was, ben je nu op z'n best neutraal en chagrijnig als het het niet doet. En in die zin lijkt ons product in onze industrie helaas steeds meer op gas, water, licht. Dat zijn gewoon van die basic commodities die het moeten doen.
Ja.
En daar zit dus ook bij dat je als klant daar niet een premium prijs voor wil betalen. En wat Jens net zei, voor loyaliteit wel graag beloond wil worden. Nou, dat zie je in de industrie, van energie-industrie, wat het voorbeeld jij doet. Een ander voorbeeld is autoverzekering, de no-claim korting. Ja. Er zijn wel meer industrieën waar klantbehoud en loyalty al wat verder is ontwikkeld.
Ja, bij no claim bij de auto's natuurlijk altijd weer tegengewerkt als je echt een keer schade hebt. Want dan,
zeker.
Maar dat is een soort verkapte loyaliteit, is dat nou maar zo. Hè?
Ja, en het is ook ergens een beetje ondergaan naar je eigen succes in die zin, omdat je gewoon hele goede netwerken in Nederland hebt. Hè? Dus als je kijkt naar het vergelijkend onderzoek wat we doen in Europa, is dat Nederland daar inderdaad heel hoog staat qua hoe tevreden mensen zijn over hun netwerk. Dus ja, dan ga je vanzelf kijken naar andere dingen en dan geef je dat, dan is dat meer een gegeven. Ja. En dat is wel waar je andere resultaten ziet in andere Europese landen, waar wij nog wel meer kan onderscheiden op netwerkkwaliteit en dergelijke. Dus in die zin is dat voor Nederland ook alweer eigenlijk een compliment naar hoe goed het allemaal voor elkaar is. Dat we in die situatie met elkaar zitten.
Ja. Ja. Hey, nou, Jan-Piet, jij zei commodity. Dan denk ik gelijk aan, dan vervalt elke vorm van pricing power. Hè, want het is allemaal hetzelfde. Verwacht je dan ook dat de prijzen hard gaan dalen?
Ja, de truc is om niet in die commodity situatie te komen. Hè? Want commodities, als je dat woord gebruikt, die worden inderdaad meestal verkocht tegen kostprijs plus een klein beetje. Dus de vraag is, hoe kan je dan je product blijvend ontwikkelen en zeg maar decommoditiseren, als dat een goed Nederlands werkwoord is. Een goed voorbeeld daarvan is koffie. Hè? Toen Nespresso kwam. Ja, toen kon er ineens weer premium pricing voor diezelfde gemalen koffiebonen gevraagd worden. Ja, en ik denk dat je over de wereld ongelooflijk veel initiatieven ziet van telco's om te decommoditiseren, producten te bundelen, content te leveren, security te leveren, nou, you name it. En ik denk dat dat heel verstandig is om op die manier te zorgen dat je je onderscheidt, relevant blijft en niet in die commodity terechtkomt.
Ja.
En tegelijkertijd zullen er ook operators zijn die zeggen, dat doe ik gewoon niet aan. Ik ben gewoon een operator die gewoon een goede, stabiele verbinding levert en that's it.
Ja.
Ja, en wat daar denk ik ook vaak in wordt vergeten, want er wordt vaak ook gezegd, de marges van telecombedrijven liggen heel hoog. De investeringen natuurlijk ook. Dus dat hebben we vorig jaar ook in Telecom Paper Congres plaat laten zien van hoe verhoudt het rendement op het geïnvesteerd kapitaal zich nu tot de kostenvoet van het vermogen. En dan zie je dat echt heel krap is. Hè. Dus enerzijds marge, ja. Maar als je kijkt naar rendement op geïnvesteerd vermogen van telco's, ook in Nederland, dan is dat eigenlijk best wel dun. Dus in die zin qua prijsdruk, als je nog ver naar beneden gaat, qua pricing is mijn punt, dan ga je daar wel echt in een enorme squeeze komen. Met name als je qua rente nog ontwikkeling hebt richting de bovenkant.
Ja. Maar dan dat gezegd hebbende zou ik zeggen, we zijn bijna klaar met het uitrollen van het vaste netwerk. Hè. Glas legt straks overal in, dus er hoeft geen geld meer in. Misschien een ander kleurtje, that's it. Dus dan zijn we daar klaar met investeren. Dus gaat die kostenbasis ook naar beneden en kan als Azië meeluisteren bij spreken inderdaad de prijs naar beneden? Of is het toch anders volgens jullie?
Nou, qua mobiel heb je natuurlijk 6G wat eraan komt. Dus daar ga je in principe weer dezelfde cyclus krijgen.
Ja, ja.
Qua fiber was het natuurlijk in het begin zo dat die investeringskosten relatief laag waren gezien de lage rente. Maar dus natuurlijk de afgelopen jaren is dat wel degelijk anders. En die cases die gaan wel uit van 20 jaar plus dat daar van gebruik gemaakt kan worden. Dus in die zin zijn dat wel aannames ook bij die business cases dat je zo lang die revenue daarvan kan plukken. Dus in die zin is dat wel nodig, ook om die rendementen erop te halen.
Ja, en vergeet niet dat we in Nederland in een vrij unieke situatie zitten, dat wij twee vaste netwerken hebben.
Misschien wel 3 of 4 soms, denk ik. Hè? Dat is afhankelijk van netwerkduplicatie en zo.
Ja, ja, maar goed, in ieder geval 2. Hè? We hebben het coax-netwerk van Vodafone Ziggo en een glasnetwerk in de meeste huishoudens. En dat maakt dat de penetratie per netwerk dus aanzienlijk lager is dan een heleboel andere landen.
Ja.
En dat maakt weer, samen met die hoge investeringen waar Jens het net over had, dat die terugverdientijden lang kunnen zijn.
Ja, dat was er volgens mij eind november een Kamervraag over kaal internetprijzen in Nederland. En ik begreep dat EZ en ACM daar onderzoeken naar gaan doen. Moeten de operators zich zorgen maken door de politieke druk? Je hebt natuurlijk in heel veel landen heb je sociaal breedband. Hè? Dus voor mensen met een laag inkomen kunnen dan veel lager een maandelijks bedrag betalen. Maakt dat de mensen ongerust, denk je? Of zal het zo'n vaart niet lopen?
Ja, dat weet ik niet. Dat is een moeilijke vraag. Ik weet ook niet wat er uit dat onderzoek komt. Maar dat de ACM af en toe naar deze markt kijkt, dat is buiten kijf.
Ja.
Ja, je hebt natuurlijk met name het punt dat op de, zeg maar, de slapende klanten, dat was natuurlijk ook uitgebreid in het nieuws vanuit ACM-onderzoeken, dat die hoger liggen in hun prijsstelling, omdat die gewoon blijven zitten. Nou, dat komt ook weer terug op die loyalty benefits waar we denk ik net over hadden.
Ja.
Dan klanten die vaker switchen. Dus ik denk dat daar inderdaad wel een punt zit waar mogelijk de telecom operators wat mee moeten. Maar ik denk wederom, hè, als je echt significant gaat vragen aan operators om die prijzen te verlagen, gezien de druk die erop zit op dit moment en gezien de eisen die worden gesteld op het netwerk, ook natuurlijk qua veiligheid, et cetera, en investeringen die daarvoor benodigd zijn. Ja, dan kom je qua industrie, wat dus geprivatiseerd is en winst zou moeten maken, dan kom je denk ik wel in een squeeze terecht op een gegeven moment. Ja.
Ja, en we zijn ook wel een beetje verwend in Nederland. Hè? Wat ik dus ook mooi vind, is dat uit ons onderzoek komt, als je dan zegt, waarom gaan mensen weg? Waarom stappen mensen over? Wat vinden mensen belangrijk? Nou, dan is het dus loyalty, waar Jens het uitgebreid over had. Jij noemde prijs, Ed, ook terecht. Snelheid, terecht. Maar wat ik dan zou verwachten, is dat betrouwbaarheid hoog zou scoren. Want ja, het moet het gewoon altijd doen. We zijn van internet afhankelijk. Voor al je entertainment thuis, maar ook voor je thuiswerken, et cetera. Gek genoeg komt dat dus niet terug.
Nee, dus en dat, de netwerken zijn dus goed.
En dat is dus omdat we gewend zijn of verwend zijn in Nederland met die waanzinnige beschikbaarheid en de kwaliteit van zowel onze vaste als mobiele netwerken. Ja. En daar mogen we, denk ik, de operators super dankbaar voor zijn. En we vinden het dus blijkbaar normaal, hè, want we noemen het niet. Dus het tegelijkertijd ook lastig voor een operator. Want je kunt dus niet op reliability een USP van maken. Want ja, die wordt niet gewaardeerd, in ieder geval gebaseerd van ons onderzoek. Ja. Terwijl, denk ik, dat voor de BV Nederland het meest belangrijk is wat er is. Gewoon een stabiele, vaste verbinding die het altijd doet, zodat de bedrijven en consumenten hun ding kunnen doen.
Ja, ja. Nee, maar goed, volgens mij zijn we in Nederland gezegend met fantastische netwerken. Hè. Ik bedoel, zowel mobiel als vast. Even naar een andere trend, nog niet besproken. Dat is natuurlijk de videoservices, wel even net aangezien in het begin. Je ziet dat het product tv onder druk staat. Hè. Het gaat mondjesmaat naar beneden. Hè. Ongeveer 17% heeft geen tv-abonnement meer volgens onze data. Die hockeystick is nog niet in zicht. Bij vaste telefonie is die al gezakt naar 20% ongeveer. Hè. Dus één van de vijf neemt maar telefonie erbij en de rest niet meer. Wat zien jullie voor het is natuurlijk een heel complex spel. Video, omroepen, broadcasters, distributeurs, de KPN's, Ziggo's. Wat zien jullie daar aan interessante dingen ontstaan?
Ja, ik denk wat je daar inderdaad een paar jaar geleden al zag gebeuren is dat je daar denk ik wel rationele gedrag bent gaan zien. Hè. Dus het was natuurlijk tot een paar jaar geleden echt het credo dat iedere contentpartij koos voor de eigen distributieplatformen. En daar eigenlijk ook heel veel investeringen voor over had, wat uiteindelijk op dit moment niet meer gepikt wordt door de aandeelhouders. Dus hier bij Disney denk ik is daar een heel mooi voorbeeld van hoeveel druk daarop is ontstaan. En ik denk dat je dat eigenlijk nu steeds meer doorgevoerd ziet worden in toch weer veel meer samenwerkingen tussen de contentpartijen en de distributiepartijen. Wat ik aangeef vanuit Europa is het gemiddelde aantal abonnementen per huishouden is stabiel 2,5.
Ja.
Dus ja, ga dan nog maar zeggen als partij van, nou weet je, ik zet er nog even een platform naast.
Ja.
Dus wat je daar veel meer ziet, is dat er wordt samengewerkt. En ik denk een heel mooi voorbeeld op dit moment is ook tussen Talpa en Fireplay. Ik denk een hele mooie samenwerking waarbij je de platform kant, dat gecombineerd wordt met de lineaire kant. Dus dat je echt ziet dat dat naar elkaar toe komt. En dat is ook iets wat vanuit de TMT Predictions, studie waar ik net naar refereerde, een trend die we daarin ook verwachten, is dat het eigenlijk steeds meer naar het oude model gaat. Dat het steeds meer gewoon wordt geaggregeerd en dat het steeds meer weer gaat om te gelden maken van je content. En veel minder om per se je eigen platform hebben, om het maar hebben van je eigen platform. Dus we denken dat die trend zich eigenlijk heel duidelijk door zal zetten de komende tijd.
Oké, dus je zegt geen nieuw platform en mensen met content die zoeken een bestaande platform op om daar hun content te distribueren als het ware.
Precies, ja.
Ja. Mag ik nog één stap verder gaan? Dus ik zou de sector, telecom en media in Nederland willen oproepen om de hand ineen te slaan. Want content maken is duur. Een goed content platform bouwen en onderhouden is ook hartstikke duur. Met ook schaarse engineers die dat moeten doen. En we hebben veel te veel van die platformen die allemaal proberen om een maandbedrag bij de consument weg te halen. Alleen al aan Nederlandse platformen heb je er meer dan een dozijn. Mm-hmm. En schaal is wel heel erg belangrijk. Nou, en mijn zorg is dat als we op Nederlandse schaal al met elkaar proberen te concurreren, dat het allemaal net niet wordt. En dat er dus straks alleen nog maar grote internationale, Amerikaans georiënteerde platformen over zijn. Dat is bijvoorbeeld in de muziekindustrie al lang het geval, want naast Spotify en Apple Music, dat was hem dan, hè? Er is gewoon niks meer. En ik zou een toekomstbeeld waarin we dat ook in videodistributie hebben, geen goede vinden. Tegelijkertijd zie ik dat we het wel allemaal een beetje proberen en de samenwerking tussen contentpartijen in Nederland, maar ook tussen contentpartijen, broadcasters en distributeurs. Het is allemaal een beetje moeizaam. Mm-hmm. Terwijl ik denk dat je, als je samenwerkt, dat je zoveel meer kan bereiken. om een sterk Nederlands platform te hebben wat kan concurreren met de grote internationale partijen. Ja.
En is dat platform, heb je het dan over Videoland of iets anders?
Ja, Videoland is van RTL, ja. Pathé Thuis is van Pathé, NPO Start is van de NPO. Dan heb je nog NL Ziet en dan kan ik wel even doorgaan. Ik kan er zo meer dan 10 noemen. Ja. En die proberen allemaal zichzelf in de lucht te houden. Nou, ja. Ja. Ik vraag me af of dat verstandig is. Ik denk dat we meer zouden moeten samenwerken.
Ja. Vanuit de video-operators of de videopartijen, de rol van de telco's daarin, hoe zie je die? Moeten die ook in die samenwerking zitten of zeggen we nou, die moet alleen maar...
Zeker. Kijk, die zijn op zoek naar content om hun product te decommoditiseren waar we het eerder over hadden. Daar zijn ze afhankelijk van dit type partners. Ja. Andersom, ze hebben ook wat te bieden, want in zo'n netwerk zit heel veel kennis van de klant en hoe die zich gedraagt. Je kunt ook denken aan targeted advertising. En dat zijn allemaal dingen die wel kunnen als je goed met elkaar samenwerkt. Ja. Maar op de een of andere manier lukt dat niet echt in onze branche.
Nee, maar er zijn nog meer branches waar samenwerken niet zo goed lukt volgens mij. Dus.
Ja, maar dat vind ik een slecht excuus, hè?
Oh, sorry. Ja, is waar. Daar heb je gelijk. Hey, vorig jaar zei jij op het congres, het is een cruciale tijd voor telco's. Gegeven de tijd, is dat nog steeds zo of is het het schaapje op het droge?
Nee, ik denk dat we nog steeds in die periode zitten waar dingen echt aan het veranderen zijn. En wat zei Bill Gates ook alweer? Never underestimate what happens in 2 to 3 years. Never overestimate what happens in 2 to 3 years. Never underestimate what happens in 5 to 10. En dit soort ontwikkelingen gaan niet snel. Dus je moet even... we zitten nog steeds in die periode van ik denk, significante verandering.
Ja, okay. Jens, jij nog iets aan toe te voegen?
Nee, ik denk inderdaad die trends die je in het plateau-effect, dat zie je wel heel duidelijk langs allerlei dimensies terugkomen. Ja. Wat we bespraken. En ik denk op het gebied van data is interessant dat Nederland eigenlijk nog best hard groeit. Hè? We hebben gekeken naar inderdaad wat Jan-Piet zegt, UK, Duitsland, andere Europese landen. In Nederland zit daar gewoon nog behoorlijk hoog qua datagebruik. We hebben ook natuurlijk dan met elkaar langs de landen discussie van waar zou dat nou vandaan komen. Een van de verklaringen is dat we denken van nou misschien dat mensen wel veel gebruik maken van informal fixed wireless access in Nederland versus andere landen. Dat toch mensen in 20, 30 jaren daar veel gebruik van maken. Dus dat is wel interessant dat het datagebruik hier voorlopig nog vrolijk doorstijgt. Maar dat je dus wel op apparaten, abonnementen, wat we allemaal hebben besproken, dat je daar wel echt heel duidelijk die afvlakking ziet.
Ja. Okay. Nou, volgens mij kunnen we ons nog steeds opmaken voor een hele, hele spannende tijd. Jan-Piet, jij nog iets toevoegen of niet?
Nou, als we nog een keer terugkomen, kunnen we nog wel eens over fixed wireless access hebben. Dat vind ik ook een hele interessante ontwikkeling die nu pas aan het gebeuren is.
Ja, nou, wij volgen natuurlijk de fixed wireless access wel business-to-business. Ja. Business, toevallig eerder deze week gesproken met Geuzenet en natuurlijk al met Greennet gesproken voor de TP Talks. Ja. En Odido Klik en Klaar zit ergens nog in de pijplijn, laat ik het zo zeggen. Maar we meten wel dat zo'n product als Klik en Klaar het best wel goed doet in de markt.
Ja, ik bedoel, heel gebruiksvriendelijk.
Ja, het is Klik en Klaar. Hè? Ik bedoel, dat zeg het al. Ja. Jouw uitnodiging eigenlijk van ik kom nog graag een keer langs, want dat zei je eigenlijk over een jaar, zei je dat? Nou goed. Ik nodig je graag nog een keer uit, kijken of de voorspellingen van dit jaar uit zijn gekomen.
Laten we doen.
Dank Jan-Piet, dank Jens. En luisteraars, dank voor wederom het luisteren. En tot de volgende keer. Tot ziens.
Bye bye.